voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit de Rut 1, vers 1 tot en met 5. We noemen Rut 1, vers 1 tot en met 5. En we zingen psalm 139, vers 1 en vers 2. Psalm 90, vers 1, 6 en 8. Psalm 73, vers 1. En psalm 77, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing Rut 1, vers 1 tot en met 5. En we zingen psalm 139, vers 1 en 2. Psalm 90, vers 1, 6 en 8. Psalm 73, vers 1. En psalm 77, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 139, het eerste en tweede vers. Psalm 139, vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 2. Omringt mijn gaan en liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. En wat daar verder volgt in het eerste tweede vers van psalm 139. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Rut, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 5. Wij noemen u als onze schriftlezing Rut 1, de versen 1 tot en met 5. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In de dagen als de rechters richten, zo geschiedde het dat hij honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijn huisvrouw Naomi en de naam zijn de twee zonen Machlon en Chilion, Efrates van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man.
Gemeente, er is in heel de schrift maar één Bijbelboek genoemd naar de naam van een niet-Israëlitische vrouw, en dat is het boekje Rut. Twee Bijbelboeken dragen de naam van een vrouw, namelijk behalve het boek Rut ook het boek Esther. Maar alleen het boekje Rut is genoemd naar de naam van een niet-Israëlitische vrouw. De Joden zijn gewend dit boekje te lezen tijdens het Pinksterfeest. En dat is een heel treffende gedachte, zeker als wij het licht van het Nieuwe Testament over het Pinksterfeest laten schijnen. Want Pinksteren laat ons zien dat de zaligheid er is voor Joden en heidenen. En het is juist deze Moabitische Rut die als een van de moeders van de Heer Jezus Christus een plaats heeft gekregen vanuit het heidense Moab in het geslachtsregister. Vanavond willen we samen een begin maken met de overdenking van deze geschiedenis. En dat willen we doen met de bede dat deze overdenking zo tot zegen zal zijn, zodat het u voor het eerst zal brengen tot, of na ontvangen genade zal bevestigen in die onberouwelijke keuze van Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ja, dat dit boekje ons voor het eerst of bij vernieuwing brengen zou tot de kennis van hem die meerder is dan Boas, de Heer Jezus Christus. Want ook in de rol van het boek Rut is immers van hem geschreven. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Rut 1, de versen 1 tot en met 5. Rut 1, de versen 1 tot en met 5, waar we nogmaals lezen. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger was in het land. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daaromtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Gods hand in de opening van het boek Rut. 3 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de keuze van Elimelech. In de tweede plaats de smart van Naomi. En in de derde plaats de leiding van de Heere. Dus nogmaals, Gods hand in de opening van het boek Rut. 3 gedachten, de keuze van Elimelech, de smart van Naomi en de leiding van de Heere. Voor wij daarna erbij stilstaan, zingen wij van Psalm 90, de versen 1, 6 en 8. Psalm 90, vers 1, gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Vers 6, helaas het best van onze beste dagen, baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. En vers 8, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. En wat er verder volgt in de versen 1, 6 en 8 van Psalm 90. Tijdens het zingen is er 1 collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij. geschiedenis die vanavond voor ons ligt, heeft plaatsgevonden in de tijd van de Richters. Dat is een tijd die begonnen is na de dood van Jozua. Het volk Israël heeft het beloofde land Kanaan uit Gods hand mogen ontvangen. En we zouden verwachten dat na een lange tijd van woestijnreizen er een tijd aanbreekt waarin het volk in dankbaarheid de Heere zal gaan dienen. Maar wie dat denkt, moet het boek Richteren in zijn geheel nog maar eens lezen. In dit boek worden 12 richters genoemd. Sommigen zijn heel bekend, zoals de richters Gideon en Jefta. Anderen zijn wat minder bekend, zoals Tola en Jair. Simson, hij is de laatste van deze 12 richters. En in het boek Richteren zien we telkens een patroon. Het volk zondigt, daarop volgt de straf. Het volk voelt deze straf. Ze roepen tot de Heere en de Heere zendt een richter om het volk te verlossen. Maar kort daarna begint datzelfde patroon weer opnieuw. Weer zondigt het volk. Weer volgt de straf. Weer roept het volk tot de Heere. Weer zendt de Heere een richter om het volk te verlossen. Het lijkt telkens dezelfde cirkel te zijn. Maar wie het boek Richteren leest, merkt dat deze cirkel de vorm krijgt van een spiraal. Dat wil zeggen, het zijn cirkels die steeds dieper wegdraaien naar beneden. Het volk zinkt hoe langer hoe meer weg in de afgodendienst. En dat zijn nu de dagen van de richters. Een tijd waarin het beloofde land keer op keer onveilig werd gemaakt door strooptochten van allerlei benden. Een tijd vol van geweld en doodslag. Een tijd waarin een ieder maar doet wat goed is in eigen ogen. En in die tijd speelt zich ook de geschiedenis van het boekje Rut af. Dat is best wel opvallend. Want in deze geschiedenis merken wij maar heel weinig van dit verval. De geschiedenis van het boek Rut is een heel rustige en vriendelijke geschiedenis in een barre tijd. En daarom is deze geschiedenis wel genoemd een stil geheim uit Gods hand. Want zo werkt de Heere immers gewoonlijk. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. Dwars door al dat verval heen baant de Heere zijn eigen weg naar de troon van koning David. Daar loopt dit boekje op uit. En op weg naar de troon van David zal de Heere de Moabitische Rut een heel bijzondere plaats geven uit pure genade alleen. Gemeente, er is hongersnood in het land. Wat eigenlijk de oorzaak is van deze hongersnood weten wij niet. Was het omdat het niet regende? Of werd misschien de oogst geplunderd door vijandige troepen die rond de tijd van de oogst het land kwamen binnenvallen en alles meenamen? We weten het niet, maar ernstig is het wel. Want hongersnood komt niet zomaar in een land. Dan moet de nood toch echt wel verschillende jaren aanhouden. En dat is ook gebeurd. Wij kunnen het ons maar nauwelijks voorstellen wat dit voor het volk Israël heeft betekend. Kijkt u eens mee in gedachten, zo in de oogsttijd rondom ons heen, in de velden van Efrata, de omgeving van Bethlehem. En we zien het al. Het is oogsttijd, jawel, maar het gouden koren golft niet over de velden. Er gaan geen jongens rond met de sikkels om die te laten vallen in het ruisende graan. Er lopen geen meisjes rond die armen vol opnemen en bundelen tot garven. Het is allemaal stil, pijnlijk stil. Aan de boomgaarden zien we geen olijven en druiven. Een donkere schaduw van nood en dood breidt zich uit over alle velden, over alle schuren en over aller huizen. Er is hongersnood in het land. Hoe ontzettend, gemeente, hongersnood in het land waarvan de Heere gezegd had dat het zou zijn een land vloeiende van melk en honing. Hoe kan in zo'n land de honger komen? Wel, daarover is de schrift niet onduidelijk. Denkt u maar aan Deuteronomium 28, waar de Heere noemt wat zal gebeuren wanneer het volk zijn stem niet zal gehoorzamen, maar af zal wijken van zijn geboden. En van die gedachtenlijn is de tijd van de richters meer dan vol. En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Maar wat zal de Heere dan gaan doen? Hoe zal de Heere zijn ongenoegen over dat dwalende volk laten merken? Door het zenden van de honger. Dat had de Heere ook al een keer eerder gezegd in Leviticus 26. Wanneer het volk met de Heere in tegenheid zou wandelen, dat wil zeggen wanneer zij de Heere moedwillig zouden verlaten, dan zal de Heere ook met dat volk in tegenheid wandelen. En dan komt er hongersnood. En we zien het direct al in deze eerste verse van het boekje Rut, gemeente. De Heere houdt zich aan zijn eigen woord. Hij is een waarmaker van wat hij gezegd heeft. Dat geldt van zijn beloften, dat geldt ook van zijn bedreigingen. En een zichtbaar bewijs zijn de kale vlakten in de velden van Efrata. God laat de zonde niet ongestraft zoals hij gesproken heeft. Zo is de hongersnood gekomen. En die honger slaat niemand over. Ook het gezin van Elimelech krijgt ermee te maken. Ook al woonde deze man met zijn gezin in Efrata. Efrata, dat betekent vruchtbaarheid. Maar als de Heere de zonde straft, dan is er in Efrata geen vruchtbaarheid. En ook al woont hij in Bethlehem. Bethlehem, dat betekent broodhuis. Maar als de Heere de zonde bezoekt, dan is er ook in Bethlehem geen brood. En in het voorbijgaan, gemeente, stel ik één vraag. Jong en oud, voor wie van ons was het een wonder dat er vanmorgen en vanmiddag bij ons in huis brood was om te eten? Ondanks alle zonden waarmee wij de Heere niet minder vertoornen als dat Israël deed in de tijd van de richters, was er eten en drinken, er was overvloed. En dat is niet omdat onze zonden meevallen. En dat is ook niet omdat de Heere de zonden niet ziet. Maar dat is omdat de Heere zo langmoedig is, zo traag tot toorn, dat hij door elk sneetje brood en elk glas drinken de klop van zijn genade laat vallen op de deur van uw hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Gemeente, onze aandacht wordt gevraagd voor een man uit Bethlehem, Juda. We weten allemaal dat het gaat om Elimelech. Dat wordt ons in de volgende verse ook meegedeeld. Maar opvallend is dat eerst de plaats genoemd wordt waar hij vandaan komt, namelijk Bethlehem. En wel dat Bethlehem, er waren twee plaatsjes Bethlehem in die tijd. Bethlehem in de stam van Juda. Bethlehem, dat weten wij, is de stad van koning David. En David is de naam die aan het slot van dit Bijbelboek terugkomt. Heel het boek Rut laat ons zien hoe de Heere een weg baant naar de troon van David. En die weg baant de Heere zelfs dwars door de keuze van Elimelech heen. Elimelech, hij draagt een heel mooie naam. Mijn God is koning, zo betekent die naam. En dat is een mooie naam, zeker. Maar wat doet Elimelech? Daarom, zo staat in vers 1. Dat wil zeggen, omdat er hongersnood is, gaat Elimelech weg. Gemeente, het is in de ogen van Elimelech eenvoudig niet te doen om in Bethlehem te blijven. Van bedenkingen of aarzelingen lezen wij niets. Staat in onze tekst alleen maar dat woordje daarom. Hier is de honger, daar is de overvloed. Hier zal het sterven worden, zo denkt Elimelech. Maar daar is een kans om te blijven leven. En daarom gaat hij. Daarom, dat is het enige woordje in onze tekst wat de keuze lijkt te verklaren. Daarom. Gemeente, hoe moeten wij deze keuze van Elimelech zien? Onze tekst is heel sober over deze dingen. Al wordt vanuit het vervolg wel duidelijk wat dit alles teweeg gebracht heeft. Het lijkt voor het oog alsof het allemaal maar gebeuren kan. Maar denkt u met mij nog eens mee aan het laatste vers van het vorige Bijbelboek Richteren. Vers 25 van hoofdstuk 21. Een iegelijk deed wat recht was in zijn eigen ogen. De kanttekening bij dat vers merkt op dat een ieder wel doet wat recht is in eigen oog, maar niet vraagt naar wat recht is in Gods oog. En direct daarop volgt het voorbeeld van Elimelech. Geldt dat nu ook van Elimelech? Nou, wij vrezen van wel, gemeente. Want weet u het nog? Hoe kon er honger komen in een land dat vloeit van melk en honing? Is die honger er zomaar gekomen? Nee, we hebben gehoord vanuit Deuteronomium 28 en Leviticus 26. De Heere straft de zonde van het volk. Zo komt er honger in het land. En wat doet Elimelech? Hij reageert op de hongersnood. Daarom, zo zegt vers 1, daarom gaat hij naar de velden van Moab. Let u er goed op hoe het er staat. Er staat niet dat Elimelech gaat naar het land van Moab. Dat was ook waar, maar zo staat het er niet. Elimelech heeft zijn oog gericht op de velden van Moab. Daar is het hem om te doen. Om wat die velden van Moab aan oogst en gewassen hem te bieden hebben om in leven te blijven. Het is hem te doen om het eten wat Moab biedt. Maar Elimelech, als deze hongersnood nu een straf van de Heere is, dan is er toch een andere weg die u moet gaan. Niet de weg van de vlucht, maar de weg van de waarachtige bekering. De weg waarin wij de zonde leren belijden, leren haten en leren vlieden. Op die weg, Elimelech, is zegen te verwachten. Dan, zo had de Heere ook gezegd, dan zal er weer een tijd aanbreken waarop het land zijn vruchten zal voortbrengen. Maar Elimelech slaat een andere weg in. Hij gaat naar de velden van Moab. Dat wil zeggen, dat woordje velden maakt ons duidelijk. Hij heeft al zijn zinnen gezet op het voedsel wat daar in Moab groeit. En mogelijk is er vanavond iemand die wat thuis is in de schrift en zegt, maar wat Elimelech hier nu doet, dat heeft Jacob toch eens ook gedaan. En onze jongens en meisjes, het doet me goed om jullie vanavond weer te zien, weten wel wat Jacob met zijn zonen gedaan heeft toen er honger was in het land Kanaan. Jacob en zijn zonen zijn naar Egypte gegaan, naar het land Goshen. En dat is waar. Maar er is een groot verschil tussen de weg van Jacob en de weg van Elimelech. En het verschil is dit, gemeente. Jacob wist dat de Heere meeging. Dat de Heere persoonlijk tegen Jacob gezegd, ik zal met u aftrekken naar Egypte. Jacob wist dat hij niet alleen ging. De Heere ging met hem mee. Was dat ook zo bij Elimelech? We lezen er niets van. En naar we vrezen, gemeente, trekt hij met zijn gezin, zonder de Heere, dit heidense land tegemoet. Want dat was Moab wel, een heidens land. Geen tabernakel, geen offers die wijzen op dat grote lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Moab staat geen heiligdom waar Elimelech met zijn gezin naartoe kan gaan. In Moab wordt de afgod Kamos gediend met alle gruwelijke zonden die daarbij uitgeleefd werden. Bovendien, de verhouding tussen Israël en Moab is vanuit de schrift bekend. De Moabieten waren de Israëlieten heel vijandig gezind. U weet de geschiedenis van Biliam, hoe tijdens de woestijnreis de Moabieten de Israëlieten tot grote zonde verleid hebben. Biliam zag het wel, hij kon de Heere die dat volk zegende niet veranderen, wat hij ook wilde vloeken. En daarom heeft hij dat volk verleid tot zonde. En er viel een grote straf van de Heere. En in de dagen van de Richters, de dagen van deze geschiedenis, komen de Moabieten nog een keer terug. Koning Eglon van de Moabieten heeft dit volk Israël 18 jaren lang onderdrukt. Gaat Elimelech nu naar dat land toe? Ja, gemeente, want er is brood. We weten vanuit de schrift dat Moab een vruchtbaar land was. Bij Moab is brood. En zeker, gemeente, we vergeten niet dat Elimelech de bedoeling heeft om een vreemdeling te zijn in Moab. Het is, zo zouden we in onze tijd zeggen, geen emigratie, geen verhuizing naar een ander land. Hij bedoelt het als evacuatie. Hij wil er niet definitief blijven. Al komen we straks nog wel even terug op de vraag in hoeverre dat ook gebeurd is. Maar ter afsluiting van onze eerste gedachte, gemeente, een vraag aan u en mij. Hoe maken wij nu onze keuzes in het dagelijkse leven? We zullen allemaal wel begrepen hebben dat Elimelech een keuze maakt met grote risico's. Hij brengt zijn gezin in een heidense omgeving. In Moab, we zouden zeggen, daar wordt geen catechisatie gegeven, daar is geen kerk. Daar wordt de naam van de Heere niet gediend en gevreesd. En op geen enkele manier wordt ons duidelijk dat hij vraagt om licht en leiding van boven. Het lijkt helemaal gericht te zijn op het eten dat in Moab is. Maar gemeente, hoe maken wij onze keuzes? Er worden in dit leven zoveel keuzes gemaakt. De opleiding die we gaan volgen. Het werk dat we kiezen. De plaats waar wij gaan wonen. Hoe maken wij nu zulke keuzes? Hebben wij ook er oog voor dat aan keuzes soms een geestelijk risico verbonden is? Elke eigen gekozen weg is ten diepste een weg met risico's voor het leven met de Heer. Ouders zien onze verantwoordelijkheid naar onze kinderen. Laten we eerlijk zijn, gemeente, als wij een keuze moeten maken, dan zijn we geneigd dat ongeveer op de volgende manier te doen. We maken zo onze afwegingen. We zetten de voordelen en de nadelen eens op een rij. We bespreken het een en ander met familie of met vrienden. Zo komen wij tot een besluit. Want zo zeggen wij dan, een mens moet toch ook zijn verstand gebruiken. Maar zeg het eens, gemeente. Wie van ons zoekt nu allereerst in deze dingen? De Heere. De schrift zegt immers, ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. En als iemand vraagt, maar wij moeten toch ook ons verstand gebruiken. En wij mogen toch ook anderen raadplegen. Voor alle dingen hebben wij de Heere te vragen. En ouders, vraagt u dat ook maar. Als uw kinderen bij u komen met zo'n vraag, stelt u dan maar die vraag, heb je het al aan de Heere gevraagd? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wie het nu waarlijk om de leiding van de Heere te doen is, wie nu waarlijk beleidt in zijn hart, indien uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Die zal het ook bemerken. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als dat niet zo is, gemeente, als wij mogelijk ook wel na ontvangen genade weten van die eigen gekozen wegen waar we de Heere niet in benodigd hebben, dan weten we daar als het goed is toch ook van welke donkerheid en een duisternis dat met zich mee kan brengen. We zien dat in de geschiedenis van Elimelech. Misschien zegt u wel, het is heel erg wat erop gevolgd is en u hebt gelijk. Maar er is iets wat nog erger is, gemeente. Weet u wat dat is? Als de Heer een mens laat gaan op zijn eigen gekozen weg. En de Heer als het ware de leidsels neerlegt en de mens laat gaan op de weg die hij wil gaan. Laten we ons leven er eens naast leggen, gemeente. Hoe het allemaal was bij Elimelech, we weten maar weinig over hem. Maar het is wel aangrijpend en laten wij deze les meenemen. Zoals ik tijdens de voorbereiding las, het verval in het geestelijk leven begint gewoonlijk hier, dat er geen behoefte is om met de Heere over onze gang door het leven te spreken. En laten wij daar ons leven eens naast leggen, gemeente. Ook als het gaat om misschien wel moeilijke situaties en grote vragen. Het verval in het geestelijk leven begint gewoonlijk daar, waar er geen behoefte is om met de Heere over deze dingen te spreken. En wie daar in zijn eigen hart en leven terugziet, gemeente, ja, die zal nooit boven Elimelech uit kunnen komen. Die zal zien dat hij tot precies hetzelfde genegen is. En dan wordt het zo'n wonder dat de Heere deze weg uiteindelijk laat vastlopen. Gemeente, we komen bij onze tweede gedachte. De smart van Naomi. Elimelech is op reis gegaan. Samen met zijn vrouw Naomi. Haar naam betekent lieflijke. De beide jongens gaan ook mee. Machlon en Giljon heten zij. Beide namen hebben de betekenis van ziekte en kwetsbaarheid. Waarom ze deze namen gedragen hebben, weten we niet zeker. Maar het is alsof deze namen ons al op iets gaan voorbereiden wat in Moab zal gaan gebeuren. Alleen daar hebben Elimelech en de jongens nog geen weet van. Ze zijn op weg gegaan met de bedoeling om als vreemdeling in Moab te blijven. Dat Moab het land wordt waar ze begraven worden, komt waarschijnlijk niet bij hen op. Hoe is het allemaal gegaan? Gemeente, we stellen ons voor, toen ze aankwamen in Moab, zal het begin wellicht wat onwennig geweest zijn. Maar er is overvloed. En er is welvaart en dat wendt. En zo is dat nog steeds, gemeente. Welvaart en overvloed wennen heel gemakkelijk. En daar hebben we op te letten. Want tijden van schaarste, of het nu is in het dagelijkse leven of in het geestelijke leven, behoeven de slechtste tijden nog niet te zijn. Voor het geestelijk leven ligt er in deze welvaart en overvloed grote gevaren. Dat in Moab de afgoden gediend worden. Elimelech zal gedacht hebben, gemeente, zo stellen we ons voor, ja, dat gebeurt allemaal buiten de deur. Daar houden we ons natuurlijk niet mee bezig. Maar ach, binnen de deur, achter de deur, op tafel is er brood op de plank. En het lijkt erop dat het brood op de plank een hogere plaats krijgt dan de gang naar Gods altaren. De gang die ze in Moab niet kunnen maken. En de Heere weet, gemeente, voor hoeveel mensen, ook binnen de kerk, het nog steeds net zo geldt. Welvaart en voorspoed, heimelijk een hogere plaats hebben dan het leven in het licht van het aangezicht van de verzoende God, zoals de oprechte gelovigen onder Israël dat bij het heiligdom in de offers mochten zien. Gemeente, hoe is het eigenlijk gegaan met dat vreemdelingschap van Elimelech? Vers 2 besluit, en zij bleven al daar. Mogelijk, dat maken we daaruit op, hebben ze eerst als vreemdelingen wat rondgereisd. Maar het vreemdelingschap wordt vergeten. En dit gezin krijgt een vaste plaats in Moab. Voelt u het mee, gemeente? Zoiets gaat bijna haast vanzelf. Het is een glijdende schaal. En dat is altijd de weg bij de Heere vandaan. Het kan zo gemakkelijk een glijdende schaal worden. Dat we op zondag in Gods huis wel meezingen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Maar we zijn de kerk nog niet uit. Of het is en bleven al daar. En het leven van hier en nu heeft ons hart weer helemaal in beslag. En dat kan ook na ontvangen genade, gemeente. En al de sterke betrokkenheid op de dingen van dit leven. Het heeft al velen in een duisternis gebracht. Gemeente, dan breekt er een dag van rouw aan. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Waarschijnlijk is hij nog betrekkelijk jong, want zijn zonen zijn nog niet getrouwd. Hij sterft niet in het land van de honger, maar in het land van de overvloed. Hoe aangrijpend, gemeente. Het brood van Moab heeft Elimelech niet kunnen redden van de dood. Was er een plotseling sterven of een ziekbed? We weten het niet. Het feit ligt er. De grote schaduw valt op hen die achterblijven. Het gemis is voor de levenden. Juist nu zal Naomi gevoeld hebben wat het is om in een vreemd land te blijven. U moet weten, de plaats waar iemand begraven werd was in de schrift van het allergrootste belang. Maar er is nu geen weg terug om elders te begraven. Elimelech moet in Moab begraven worden. Hoe het daarna verder gaat. Aangrijpend, gemeente. Is wel dit. Naomi is niet teruggegaan. Ze heeft in het sterven van Elimelech niet de roepstem van de Heere opgeluisterd om weder te keren. Ze is daar gebleven. Uiteindelijk, als ze terug zal komen in Bethlehem, dan zal ze het belijden in vers 21. Het is de Heere die mij heeft doen wederkeren. Met andere woorden, had de Heere het niet gedaan. Ik was daar gebleven. En dat blijkt ook wel na het sterven van Elimelech. Naomi gaat niet terug. Hoe gaat het verder met dit gezin? Wel, na het sterven van vader blijkt dat de beide jongens, Machlon en Giljon, helemaal geen vreemdelingen in Moab zijn. Vader had de eerste stap gezet, maar het bekende patroon van toen en nu herhaalt zich. Waar vader en moeder de eerste stap zetten, dan zetten kinderen de tweede stap. Ze gaan trouwen. Machlon trouwt met Rut, dat weten we uit hoofdstuk 4. En Giljon trouwt met Orpa. En in dat huwelijk met Moabieten tonen ze aan hoe duidelijk zij zich in Moab thuis voelen. Ook al had de Heere nadrukkelijk gezegd dat een Moabiet tot in het tiende geslacht in de vergadering des Heeren niet komen mocht, Machlon en Giljon laten zich aan deze woorden niet gelegen. Misschien is er wel iemand die zegt, ja, maar dat alles heeft toch zo moeten zijn. Rut moet toch terugkomen in Bethlehem. Ja, gemeente, dat alles heeft de Heere zo geleid. Maar laten we wel bedenken dat voordat Rut terugkomt in Bethlehem, Machlon en Giljon al begraven zijn. En daarom mogen wij in ons leven nooit rekenen als het gaat om wat de Heere kan doen. Want de Heere kan alles. Maar wij hebben ons te houden aan wat de Heere wil en wat Hij ons gebiedt. Trek geen juk aan met een ongelovige. Het geldt ook hier. En Machlon en Giljon hebben hier in het woord tegen. En weer valt de nadruk aan het slot op vers 4. En zij bleven al daar. 10 jaren gaan er voorbij. Stelt u eens voor, gemeente, dat dit verslag inmiddels bekend geworden was in Bethlehem. En de mensen in Bethlehem zouden horen hoe het met dit gezin gegaan is. Ze zouden zeggen, dit gezin is helemaal de weg kwijt. Die zien we nooit meer terug. En zo lijkt het ook te zijn. Wat is er over van het vreemdelingschap? Het viel me op bij de voorbereiding, gemeente, dat er ook hier een lijn loopt naar Deuteronomium 28. Het hoofdstuk waar de Heere gesproken had over de hongersnood als straf. Maar daarin had de Heere nog iets gezegd in datzelfde hoofdstuk. Namelijk, uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden. En dat gebeurt hier. Ziet u, gemeente? Dit gezin wil de ene straf van de Heere ontlopen. En ze komen in Moab met de andere straf in aanraking. Wij kunnen God nooit ontlopen. Hoe het allemaal verder gegaan is, gemeente. Voordat de velden van Efrata hun vruchten weergeven, breekt ook het levenseinde aan van Machlon en Giljon. Beide jongens sterven. En in gedachten zien we ze staan. 3 weduwen, gebogen onder een zware slag. En opnieuw valt in vers 5 de nadruk op het leed van Naomi. Zij werd overgelaten alleen, overgelaten. Een woordje vol van weemoed en verdriet. Een woordje wat de weduwnaren en de weduwen ook uit Vriezeveen beter zullen begrijpen dan ik het verwoorden kan. Overgelaten. Naar de mens gesproken, je moet alleen verder. Bij Naomi is het leed wel dubbel zwaar. Niet alleen haar man, maar ook haar beide kinderen zijn gestorven. Gemeente, daar zijn geen woorden voor. Wanneer een man zijn vrouw verliest, wordt hij weduwnaar. Wanneer een vrouw haar man verliest, wordt ze weduwe. Is iemand beide ouders kwijt, dan spreken we van wezen. Maar voor iemand die een kind verliest, of die zoals Naomi beide kinderen verliest, is er in onze taal geen woord. Er is ook geen benaming te geven aan zoveel verdriet. Het onbegrepen levenslot drukt zwaar op haar schouders. Hoe moet het nu verder? En dan wordt het zo'n wonder, gemeente, dat de Heere ook dwars door al deze dingen heen zal gaan werken. Maar voor we daarbij komen in onze derde gedachte, zingen we samen eerst Psalm 73. Het eerste vers, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Wat er verder volgt, Psalm 73, het eerste vers. Schreven wij Gods hand in de opening van het boek Rut. Het was onze eerste gedachte de keuze van Elimelech. Het was onze tweede gedachte de smart van Naomi. En het is tenslotte het geheel overziende, nog kort onze derde gedachte, de leiding van de Here. Want gemeente, wij geloven en belijden dat de Here alle dingen leidt. De altoos wijze raad des Heren houdt al eeuwig stand en heeft altoos kracht. Niets, helemaal niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. En wij mensen, ach, wij kunnen de verwarde draden van de geschiedenis maar niet uit elkaar houden. Wij staan erachter. Wij luisteren vanavond in deze Bijbellezing naar het begin van de geschiedenis. Voor ons is het allemaal eenvoudiger, gemeente, want wij weten hoe het verder gegaan is. Wij mogen zeggen, het geheel van de schriften overziende, dat de Heere het boekje Rut gegeven heeft om te laten zien hoe hij door de tijd van de richters heen de weg baant naar de troon van koning David. Een wonderlijke weg. Stelt u eens voor dat wij het zouden bezien vanuit Naomi. Dan valt er niets te bezien. En dan lijkt er ook helemaal niets van terecht te komen ook. Elimelech en zijn gezin, ze maken hun eigen keuzes. We lezen niet van het vragen naar de Here en zijn licht en leiding. De gang naar Moab heeft alles weg van een eigenwillige weg. Maar dat wil nog niet zeggen dat Elimelech de Here ontlopen kan. Want de man uit Bethlehem, Juda, is niet gestorven in het land van de honger, maar in het land van de overvloed. Niemand kan de Here ontlopen. Laten wij dat om te beginnen vanuit deze geschiedenis eens tot ons door laten dringen, gemeente. Maar mogelijk luistert er vanavond wel een jongere of ouder uit Vriezeveen die heel diep van binnen voor de Here op de vlucht is. Maar luister dan eens, zo'n vlucht bij de Here vandaan zal je niet helpen. De Heere laat vanavond door dit gedeelte niet alleen zien dat het niet kan de Heere ontlopen, maar de Heere laat ook zien dat het niet behoeft. Hij roept vanavond een halt toe, een goddelijk halt van 's hemels wegen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Waar dat doordringt, jongeren, ouderen, komt er een andere vlucht in ons leven. Want ik kom tot u gevloden. Met al mijn eigenwilligheid. Met al mijn eigen wijsheid. Met het kwaad van mijn ongerechtigheid. En met het kwaad van mijn eigen gerechtigheid. En niet alleen met mijn eigen gerechtigheid, maar ook met al mijn eigen gereidheid. En diegene zal ondervinden dat wie tot hem komt niet uitgeworpen wordt. En die roepstem gaat uit, gemeente. Ook als we misschien wel Gods slaande hand in ons leven bemerken. Laat het dan zijn, komt. Laat ons wederkeren tot de Heere. Hij die geslagen heeft, zal immers genezen. Gemeente, na de dood van Elimelech en als dan ook Machlon en Giljon sterven, dan lijkt dit gezinnetje weg te vallen in een heidens land. Zonder toekomst. Het begin van het boekje Rut, gemeente, laat zien wat mensen ervan maken en waar mensen het kunnen brengen. Het eindigt in de dood. Maar het vervolg van het boek Rut zal laten zien Wat de Heere bij machte is te doen. Waar het bij mensen vastgelopen is. En daar loop ik eigenlijk al een klein stukje op de stof vooruit, gemeente. Zij bleven al daar 10 jaar. En het getal 10 zal nog een keer terugkomen in dit boekje, helemaal aan het eind. Het korte geslachtsregister aan het slot van hoofdstuk 10, hoofdstuk 4. 10 geslachtregisters op rij op weg naar de troon van David. 10 geslachten. Ziet u het verschil? Aan het begin zien wij wat mensen ervan maken. Het eindigt in de dood. Maar het geheel van het boek laat zien waartoe de Heere bij machten is. En hij legt zijn hand op het leven van die jonge weduwe Rut, de Moabitische. Zij die in de vergadering des Heeren niet komen mocht, ze zal een plaats krijgen in de heilsgeschiedenis. De Heere brengt haar terug naar Israël, om daar een moeder van de komende zaligmaker te worden. En door het sterven van Elimelech en Machlon en Giljon baant de Heere de weg zo dat Boas de nadere losser straks met Rut zal kunnen trouwen. Gemeente, als we dat bedenken, dan moeten we het zeggen, God is groot. Groter dan wij beseffen. Ziet u hoe dwars door alle verwarring heen uiteindelijk de Heere bezig is de weg te banen naar de geboorte van de zaligmaker. Dat is de leiding van de Heere in deze geschiedenis. Jong en oud, wat een boodschap. Misschien zit hier wel een jongere of een oudere vanavond met veel vragen. Je kijkt naar je eigen leven. En je zegt, waarom dan toch dit? En waarom dan toch dat? Wie zal deze vragen niet kennen op bepaalde kruispunten, crisispunten van ons leven? Wat blijven er grote vragen over voor ons mensen? Wij kunnen ons leven niet ontrafelen en ontraadselen. En wat wil de eerste verse van het boekje Rut ons zeggen? Deze vraag. Hoe zien wij voorspoed in ons leven? Hoe zien wij tegenspoed in ons leven? Hebben wij Gods hand leren opmerken in al die dingen? Niet bijgeval, het komt van zijn hand ons toe. Waar wij dat leren zien, gemeente, daar mogen wij leven uit een wonder. Een wonder dat het immers Gods eigen hand is die ons leven terugbracht. Want wij allemaal, gemeente, wij allemaal moeten teruggebracht worden. We zijn allemaal immers een eigen gekozen weg ingeslagen sinds die val in het paradijs. Een weg naar dat vergelegen land met de gedachte het er beter te zullen krijgen. Gevolgd op het ingeven van de duivel. Maar wat een wonder als de Heer ons te sterk wordt. En als de Heer zijn hand in dat leven laat ingrijpen. En ons niet alleen laat terugkeren van die weg, maar bovenal brengt tot hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie zo terugziet, gemeente, op eigen leven, die kan zich toch alleen maar verwonderen en verootmoedigen. En die moet zeggen, ziende op die openingsverse van het boekje Rut, Heere, had u mij laten gaan, het was geëindigd in de dood. Het was een weg die recht scheen in mijn eigen oog, maar het bleek een pad des doods te zijn. Maar u was het die ingreep, vrij machtig naar uw welbehagen. En u liet niet varen de werken uw handen. En waar wij van dat geheim weten, gemeente, leren we anders kijken naar voorspoed. Leren we anders kijken naar tegenspoed. Zullen wij met onze kinderen zo'n geheel andere houding aannemen op de punten van het leven, waar keuzes moeten worden gemaakt. Dan zal het allereerst onze bede zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. En wat daar verder volgt, Psalm 77, het 8e vers. Dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.